Ik wil met u gaan weer naar Exodus 25, naar het gedeelte waar we zijn. Goedenavond. Exodus 25, waar we zijn gebleven. En we hebben verleden keer een begin gemaakt met de tabernakel en daar gaan we ook mee door. We gaan naar Exodus 25 en dan beginnen we te lezen vanaf vers 10. En ik zal maar een klein stukje lezen. Exodus 25, vers 10 tot en met vers 16. Exodus 25 vanaf vers 10. En dat gaat daar in die pericoop over de ark. En we zullen niet dat hele gedeelte lezen, want het hele gedeelte van hoofdstuk 25 vanaf vers 10 tot en met vers 22, dat gaat over die ark. Maar dat is zoveel om te behandelen dat we vanavond zullen we stilstaan bij de eerste 6 versen van die pericoop. En de volgende keer zullen we wel verder lezen over die ark. Exodus 25 vanaf vers 10. Zij moeten dan een ark van acaciahout maken, 2,5 el lang, 1,5 el breed en 1,5 el hoog. Gij zult die overtrekken met louter goud. Van binnen en van buiten zult gij die overtrekken en er rondom een gouden omlijsting op maken. Gij zult er 4 gouden ringen voor gieten, en die bevestigen aan de 4 voetstukken, en wel 2 ringen aan de ene zijwand, en 2 ringen aan de andere zijwand. Gij zult draagstokken van acaciahout maken, en die met goud overtrekken. Gij zult die draagstokken steken in de ringen aan de zijwanden van de ark, om daarmee de ark te dragen. De draagstokken zullen in de ringen van de ark blijven, ze zullen er niet uit verwijderd worden. In de ark zult gij de getuigenis leggen die ik u geven zal. Maar tot zover. Ja, het is bijzonder dat als je hier gaat lezen over de tabernakel, dat het eerste wat God behandelt hier over de tabernakel, welk attribuut is dat? Dat is de ark. De ark Gods, de ark des verbonds, de ark der getuigenis, de ark des Heren. Het zijn allemaal namen die aan die ark gegeven worden. Bijzonder dat de Heere begint met de ark. God legt in feite alle nadruk hier op de ark. En laten we wel zijn, de ark is ook het belangrijkste attribuut van heel die tabernakel. Er waren heel wat attributen. Want als je de tabernakel binnenging door het eerste voorhangsel en je kwam in de voorhof, dan zag je daar het brandofferaltaar staan. Als je verder liep, dan kwam je bij het wasvat en ging je dan het heilige binnen, de echte tabernakel eigenlijk. Dan zag je links de gouden kandelaar, rechts de tafel der toonbroden en recht voor je het reukofferaltaar. En ging je dan nog verder naar binnen, ja, dan zag je de ark des verbonds en als laatste attribuut bovenop de ark des verbonds het gouden verzoendeksel. Totaal eigenlijk 7 attributen. En bijzonder is dat de ark en het verzoendeksel daarbovenop als eerste hier door de Heere worden gemaakt. Worden beschreven en moest ook als eerste worden gemaakt. En dat is dus heel bijzonder. De ark is zonder meer het belangrijkste instrument, het belangrijkste attribuut van de tabernakel. Want als die ark in die tabernakel er niet staat, ja, dan heeft eigenlijk die hele tabernakel geen zin. Als in de tempel later de ark niet staat, dan heeft het geen zin. Want ja, dan is God niet aanwezig. En we hebben in de eerste 9 versen, langs 25, waar we de afgelopen keer bij stilstonden, gezien dat God te midden van zijn volk wil wonen. En hoe zag je dat? Je zag dat God er was, dat God woonde te midden van zijn volk. Dat kon je zien aan de wolkolom. En waar rustte die wolkolom op? Op deze ark des verbonds. Die ark des verbonds was dus eigenlijk een troon. De troon van God. En je zag dat God te midden van zijn volk woonde. Want overdag zag je de wolkolom. En in de nacht was het een vuurkolom. Het is dus het belangrijkste attribuut van de tabernakel. 7 attributen zijn er. 5 attributen. Die we net opgesomd hebben, het brandofferaltaar, het wasvat, de gouden kandelaar en de tafel der toonbroden en dat reukofferaltaar, die vijf attributen, die spreken eigenlijk van het werk van Jezus Christus op aarde. En dan zult u in de toekomst dat wel zien als je bij die attributen allemaal stilstaat. Die spreken ook stuk voor stuk allemaal van het werk van Christus, wat hij deed op aarde voor ons. Maar ga je in het heilige der heiligen en kom je bij de ark des verbonds met daarbovenop het verzoendeksel, dan spreken die twee attributen niet over het werk van Christus, maar over de persoon van Christus. En dat is bijzonder om te weten. Die ark des verbonds spreekt over Christus. Is eigenlijk een type van Christus, een type van de verheerlijkte Christus. En natuurlijk, als we de hele tabernakel overschouwen, wat is dan natuurlijk het belangrijkste in die tabernakel? Dat God woont te midden van zijn volk. Wat is dan het belangrijkste in Gods woord? Als je heel de Bijbel opent en daar doorheen bladert, wat is dan het belangrijkste? Dan moet je eigenlijk zeggen, wie is dan het belangrijkste? Dan is Christus het belangrijkste. En daar begint dus ook God mee. En het is wel bijzonder dat als je die tabernakel beschreven hier vindt in die hoofdstukken van Exodus, vanaf Exodus 25, dan begint dus God direct als hij zegt, je moet een tabernakel voor mij bouwen, een tent, want ik wil te midden van mijn volk wonen, dan begint hij eigenlijk met het middelpunt van die tabernakel. Met de ark des verbonds. Wij zouden het anders doen. Wij zouden beginnen met de omheining. En we zouden beginnen met de poort, met de ingang van die tabernakel. En daarna zouden we behandelen hoe die voorhof eruit moet zien en hoe groot die is. En daarna zouden we behandelen het brandofferaltaar en het wasvat enzovoort en langzamerhand zo naar binnen gaan. Maar God niet. God begint bij de ark. God begint bij de Heere Jezus Christus. En dat is zo bijzonder. Het is wel zo bijzonder dat God dus van binnenuit naar buiten de hele tabernakel beschrijft in al zijn onderdelen. Dat je daarna in Exodus 32 en 33, daar opeens midden in de beschrijving van de tabernakel, vindt die afgoderij van het gouden kalf. Daar zie je de mens ten voeten uit, dat de mens wel zou willen beginnen met de ark des verbonds, zou willen beginnen met Jezus Christus, maar dat eenvoudig niet kan. De mens kan dat niet verstaan. Als wij de Here hebben leren kennen, hoe hebben wij dan de Here leren kennen? Nou, wij zijn allemaal stuk voor stuk, heel ons leven. Hoe hebben we de Here leren kennen? Nou, eerst van buiten, van een grote afstand. En we hebben allemaal eerst gezien en ontdekt dat er scheiding was tussen God en ons. En we zagen eerst die witte omheining, hè, rondom de voorhof. Hè, wat wit, wat spreekt van scheiding en van reinheid van God. Dat er scheiding is tussen God en ons. En we zijn allemaal tot het punt gekomen dat we door de ingang, door de poort zijn gegaan, door de deur. En dat Christus zei, ik ben de deur. En zo hebben we Christus leren kennen. En heel ons geloofsleven is een gaan in feite en een groeien in het geloof. Het gaan in die voorhof naar het brandofferaltaar, wat een type is van het kruis van Golgotha, dat leer je dan kennen. En het wasvat, de reiniging en de heiliging in je priestelijke dienst. En dan als het ware je roeping gaan verstaan, het heilige binnengaan, dan de kandelaar zien, de toonbroden, het reukofferaltaar, wat spreekt van de gebeden. Dat moet je allemaal leren. En uiteindelijk als gelover, als je volwassen geworden bent in het geloof, dan ga je het heilige der heiligen binnen. En dan ontdek je pas wie Christus is, de ark des verbonds. En ga je de dingen, waar hier die ark typologisch van spreekt van Christus, ga je leren verstaan. En ga je leren verstaan wie Christus in wezen is. Maar daar heb je een hele geloofsweg voor nodig. En als je zelf dat hebt leren kennen, ja, dan zou je misschien wel iemand van de straat willen plukken. En iemand willen vertellen van wie Christus is, dat hij met eer en heerlijkheid gekroond daar zit aan Gods rechterhand. En dan zou je willen vertellen van die hemelse gewesten. En dan zou je daar vanuit bijvoorbeeld de Efezebrief en de Colossensebrief al die waarheden willen vertellen. Maar je weet eenvoudig, dat is onmogelijk. God begint daarmee. Hier in Exodus 25. God gaat van binnen naar buiten. God zet direct Christus centraal in ons leven. Maar we weten allemaal dat, ja, waar moeten we beginnen als mens? En dat laat het gouden kalf wel zien. We hebben allemaal bedrijven wij afgoderij. En allemaal hebben wij wel een gouden kalf in ons leven. En wat voor naam je eraan geven kan. Maar wij zijn zondaren. En wij hebben allemaal in ons leven wel een of andere zonde. Waar we mee kampen. Wat ons gouden kalf is. En bij de een is het dit en bij de ander is het dat. Maar iedereen kampt wel met één of twee, drie zaken van het vlees waarin die zwak is. Want de geest is gewillig, zegt Gods woord, maar het vlees is zwak. En als we heel eerlijk willen zijn en we komen voor een heilig God te staan. Oh, en we vragen aan de Heere, wat is mijn zwak? Dan zal de Heere dat direct tegen ons kunnen zeggen. Vaak stellen wij ons soms wel wat vromer voor dan we in werkelijkheid zijn. Maar als we echt eerlijk willen zijn, dan kennen wij op een gegeven moment onszelf. En hoe meer je ook in de Bijbel van buiten naar binnen gaat en groeit in het geloof, niet alleen hoe meer je Christus leert kennen en Gods waarheden leert kennen, maar hoe meer je ook jezelf leert kennen. Hoe meer je ook die confrontatie leert kennen. Dus aan de ene kant die oude mens en de andere kant die nieuwe mens. Die leert ze allebei kennen. Daarom is Gods genade groot, want in Exodus 25 tot en met 31, die hoofdstukken, dan gaat God een beschrijving geven hoe die ark gemaakt moet, hoe die tabernakel gemaakt moet worden, van binnen naar buiten. Maar als dan die zonde van het gouden kalf is geweest, dan geeft hij opdracht om die tabernakel te maken en dan krijgen we nog een keer een beschrijving van de tabernakel, maar dan de tabernakel zoals wij hem zouden wensen. Dan wordt die tabernakel beschreven van buiten naar binnen. En God nodigt daarmee de mens uit en iedereen uit. Leer me maar kennen. Van buiten, kom maar naar binnen. En treed maar nader toe. En dan mag je Christus steeds dieper leren kennen. In de voorhof leer je hem dan kennen als Jezus. In het heilige leer je hem dan kennen als Christus. In het heilige der heiligen leer je hem dan kennen als de Heere. De Heere Jezus Christus. Dat is zo bijzonder. Het woord ark, dat komt twee keer eerder voor in de Bijbel, voor Exodus 25. Namelijk, we zijn de ark al tegengekomen bij Noach, hè? De ark van Noach, bij de zondvloed. En we zijn de ark ook in Exodus zelf al tegengekomen, namelijk bij Mozes, toen hij een babytje was. Want hij werd in een biezen kistje gelegd, hè. En zo vaarde hij in een biezen kistje op de Nijl. Maar het woord voor biezen kistje, dat is eigenlijk hetzelfde woord wat je eigenlijk zou moeten vertalen door het woord ark. Er werd een heel klein arkie voor hem gebouwd. En hij werd in een ark gelegd. In het Hebreeuws is het gewoon het woord ark. Dus je hebt twee arken voor deze ark. Je hebt de ark van Noach, waar Noach met zijn familie inging. En je hebt de ark, het biezen kistje van Mozes, waar Mozes inging. En wat is nou zo bijzonder van een ark? Wat is nou de betekenis van een ark? Nou, de betekenis van een ark is dat je er iets inlegt en als je het erin gelegd hebt, dan wordt het daar bewaard. Dan is het daar veilig. Noach en zijn familie, die werden bewaard voor de zondvloed. Die waren veilig voor de zondvloed. Mozes ook, die werd bewaard en die was veilig. Ook al had de farao die order gegeven dat al die jongetjes, die Hebreeuwse jongetjes, moesten worden vermoord. Mozes was veilig in dat biezen kistje. En zo is deze ark die we hier beschreven zien, is ook iets om iets in te bewaren. En wat erin bewaard werd, is veilig. Er werden drie dingen in die ark bewaard. Namelijk twee stenen tafelen. De bloeiende staf van Aaron en ook die gouden kruik met manna. We zullen wel zien dat dat eigenlijk is, dat het typologisch spreekt van een aantal zaken, maar dat het is om die twee stenen tafelen, die bloeiende staf van Aaron en die gouden kruik met manna en alles wat daar eigenlijk over spreekt, dat wordt bewaard in die ark en veilig is in die ark. Veilig is in Christus, zoals wij ook als ware in de ark in Christus zijn gezet. Wij zijn veilig in Christus. We worden ook bewaard in Christus. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Wij komen veilig aan. Ondanks ikke, zal ik maar zeggen. Ondanks wij zelf. Wij zelf lopen de Heer vaak heel erg voor de voeten in onze geestelijke wandel. En als het aan ons zou liggen, komt er geen staart van terecht. Maar het is juist door dat wij in Christus zijn gezet. En wij in Christus zijn, dat we erop mogen vertrouwen dat wij veilig aankomen. En dat we veilig worden bewaard door en in dit leven. Wat soms kan zijn als een zondvloed met zijn stormen, met zijn golven en noem maar op. Worden door de tijd van water is altijd een beeld van de tijd. Hè? We worden door de tijd heen veilig in Christus bewaard. Je ziet hier dat God dus heel sterk de nadruk legt op die ark. Heel sterk de nadruk legt op Christus. Op de persoon van Christus. Niet zozeer op het werk van Christus, waar die vijf attributen van spreken, die in de voorhof en in het heilige staan, maar dat hij de nadruk vestigt op de persoon van Christus, die daar verheerlijk zit, aan Gods rechterhand, waar die ark van spreekt. In de evangelische wereld, en vooral in evangelisatie, dan doen christenen precies het andersom. Dan leggen wij niet de nadruk op de persoon van Christus, maar leggen we de nadruk op het werk wat hij deed. Dan gaan we meer wijzen op het kruis van Christus enzovoort. Terwijl de Bijbel dat precies andersom continu doet. Zoek maar eens op, bijvoorbeeld om eens een voorbeeld te geven. Johannes 1 vers 29. De Bijbel logenstraft dat. Johannes 1 vers 29. Waar Johannes de Doper aan het woord is. En je ziet hier Jezus tot zich komen. Johannes 1 vers 29. De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Waar gaat het eerst over? Zie het Lam Gods. Het gaat eerst, wordt de aandacht gevestigd op de persoon, het Lam Gods. En daarna pas op zijn werk, wat hij doet. Dat de zonde der wereld wegneemt. En zo dienen we ook als we met mensen in gesprek raken over de Heer Jezus, te vertellen over de Heer Jezus, wie hij is. Het gaat er niet om wat wij geloven, het gaat er om in wie wij geloven. En de aandacht moet je vestigen op Christus. En geef hem dan maar, bijvoorbeeld een Johannes Evangelie mee. En lees het dan maar samen met hem, zodat hij de persoon van Christus leert kennen. En als je de persoon van Christus leert kennen, als je iemand heel goed leert kennen, en als je Christus leert kennen, wat ga je dan doen? Dan ga je hem vertrouwen. En wat is vertrouwen? Vertrouwen is geloven. Je vertrouwen stellen op. Dat is geloven. Zo komt iemand tot geloof. He, dan als die zo de Heer Jezus uit het woord leert kennen, van wie hij is, dan zal hij ook de uitspraken die Christus doet gaan ervaren. Als Christus dan zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij, dan gaat hij dat accepteren. En wat doet hij dan? Dan gaat hij de voorhof binnen. Dan gaat hij naar het brandofferaltaar. Dan gaat hij kruis ontdekken. Maar we moeten nooit vergeten, we moeten getuigen van Christus. Niet van het werk. Nee, van de persoon in de allereerste plaats. Zo kan je ook gaan naar 1 Korinthe 2. Om een ander voorbeeld te geven. 1 Korinthe 2 vers 2. Wat was nou het getuigenis van Paulus? Hij zegt: want ik had niet besloten iets te weten onder u. Twee dingen. Dan Jezus Christus en die gekruisigd. Oh, maar waar begint hij mee? Hij begint met Jezus Christus, de persoon. En daarna pas over zijn werk en die gekruisigd. Dan blijf je nog alleen in de voorhof staan, met die gekruisigd. Maar als hij verder zou gaan, dan zou hij ook kunnen getuigen en die opgestaan. Dat is het heilige. En dan kan hij ook nog kunnen zeggen, en die verheerlijkt. En dan ben je in het heilige der heilige. Maar met de Korinthiërs kon hij niet verder komen dan het kruis. Want het waren nog baby's in het geloof. Dus ook Openbaringen 5. Dan zien we weer hetzelfde. Eerst de aandacht vestigen op de persoon van Christus. Openbaringen 5 vers 6. En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de oudsten een lam staan als geslacht. Heb je het? Wat zie je staan? Een lam. En dan pas als geslacht. Dan pas het werk wat hij deed. Maar eerste persoon. Continu doet de Bijbel dat. En zo ook hier in Exodus 25 wordt ons de aandacht gevestigd. Allereerst ons op de ark. En dan pas in Exodus 25, wat we niet hebben gelezen, op het verzoendeksel wat bovenop die ark staat. Wat spreekt van zijn werk. Maar het gaat eerst over de persoon. Eerst de persoon, eerst die ark, eerst die kist. Waar het nodig in moest worden bewaard, die drie dingen. En dan pas gaat over het verzoendeksel wat erop stond. Wat spreekt van zijn werk. Wat spreekt van zijn bloed. Hè? Wat daar als verzoen, als zoenbloed moest worden gestort één keer per jaar. In dit verband is het misschien wel eens goed op te merken. Dat in de evangelisatie. Het dus eigenlijk altijd een beetje verkeerd wordt gedaan. Je bent namelijk ook hartgrondig oneens dat er allerlei evangelische organisaties zijn. In Bijbelse tijden hadden die niet hoor. Een evangelisatieorganisatie die zich een bepaalde naam gegeven had en die vind je dan in de Bijbel. En Johannes en Paulus en Petrus hadden daarvan gehoord en ze waren dan meer van die organisaties. Nee, die had je helemaal niet. Maar doordat al die organisaties er zijn, die geven zich allemaal een bepaalde naam. Ze zijn niet verbonden aan een of andere richting, kerk of kring. En die stellen dan dat je een bepaalde boodschap moet brengen. Maar wat voor boodschap brengen ze dan? Nou, dan beginnen ze vaak, en hou ik maar gewoon bij de positieve. Die beginnen bij het kruis. Die beginnen bij het werk van Christus. Altijd. Terwijl als ik naar Paulus kijk in de Bijbel. Hoe Paulus evangeliseert in de handelingen. Dan doet hij dat nooit zo. Begin broeders en zusters, nooit in de Bijbel. Nooit in de Bijbel, zomaar over Christus. Begin in die gesprekken die u met mensen hebt en soms krijg je wel eens van die gesprekken. Begin niet over Christus. Niet over zijn persoon, niet over zijn werk. Maar begin allereerst zoals Paulus het deed, begin gewoon te spreken over of mensen bewustzijn hebben van God. Of ze God erkennen dat hij schepper is van hemel en aarde. Als we naar Paulus gaan, in Handelingen 17, als hij daar op de Areopagus is, als hij in Athene staat, dan doet hij dat. Handelingen 17, hij begint daar te spreken. En wat zegt hij dan in vers 21, of is in vers 22, Handelingen 17, vers 22. En Paulus voor de Areopagus staande zei de mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt. Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uw vereering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift aan een onbekende god. Wat gij dan zonder te kennen vereert, dat verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt en laat zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof hij nog iets nodig had, daar hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Waar begint hij eigenlijk over? Begint hij over Christus te spreken, Paulus? En over al die Grieken daar? In Athene? Nee, maar geen woord. Maar over gaat hij spreken? Hij gaat over dat God de schepper is van hemel en aarde. Daar begint hij mee. Vers 26. Hij heeft uit één enkele het hele mensengeslacht gemaakt, om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. En hij heeft de hun toegemeten tijden en grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of zij hem al tastende vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd. Ik denk als zo'n evangelisatieorganisatie daarbij zou staan, ik noem geen namen, die zouden gelijk kritiek hebben. Die zeggen, je moet niet over duiven beginnen, je moet over Christus beginnen. Nee, dat doet Paulus niet. Paulus begint bij het begin. Ga geen palen voor de zwijnen werpen. Als je echt met iemand in gesprek raakt over God en over de Bijbel, begin maar gewoon bij het begin. Of die erkent dat God de schepper is van hemel en aarde. En of die als het ware erkent dat hij een schepsel is dat rekenschap zal moeten afleggen van al zijn daden voor een heilig God. En kom je zo ver, dan opeens ontdekt de mens dat er een heilig God is, dat er een schepper is, dat hij eigenlijk een probleem heeft. Want hoe komt hij weg met zijn zonde voor een heilig God? En dan ga je maar praten over dat er een omheining is en scheiding is tussen God en de mens. En dan kom je waarschijnlijk langzamerhand om te spreken over de persoon van Christus. Dat doet Paulus ook. Want Paulus hier aan het einde, dan zegt hij, vers 31, of vers 30 dan. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid heden aan de mensen, dat ze in allen overal tot bekering moeten komen, omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft. En dat is Christus. Hij noemt hem niet. Hij zegt alleen, Christus zal ieder mens rechtvaardig oordelen. Hij begint, verder gaat hij nog ineens. Nou, dan willen ze, toen hij dan hoort over een man, en dat die man dan is dat God een bewijs geleverd heeft door hem ten derde dagen op te wekken uit de dood, en dat hij opgestaan is, dan willen ze niks meer van horen. Maar zo spreekt Paulus. En al die evangelisatieorganisaties, die vergeten het allemaal. Die beginnen verkeerd. Ook in Handelingen 14, lezen we maar een stukje, Handelingen 14, want het is niet de enige keer dat hij dat doet. Handelingen 14, vers 15, daar komt hij in Iconium. Nou, dan zou je denken, zal hij over Christus beginnen? Helemaal niet. Hoofdstuk 14, vers 15. Nou, daar willen ze als Barnabas en Paulus daar binnenkomen, die stad, hè, die Iconium, ze willen hem als het ware vereren en binnenhalen als een god. En dan zegt hij, vers 15, mannen, wat doet gij daar? Ook wij zijn maar zwakke mensen zoals gij. En verkondigen u dat gij u van dit ijdel bedrijf moet bekeren tot de levende God die de hemel, de aarde, de zee en al wat daarin is gemaakt heeft. Hij heeft ten tijde der geslachten die achter ons liggen alle volken op hun eigen wegen laten gaan. En toch heeft hij zich niet onbetuigd gelaten door wel te doen, door u van de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en aan een harte overvloed van spijs en vrolijkheid te schenken. Ja, hij spreekt niet over Christus. Hij spreekt over God, dat God de schepper is van hemelen en aarde, enzovoort. Over Gods besef, daar spreekt hij over. En daar moeten we beginnen. En tegenwoordig in Nederland zijn er zoveel mensen om ons heen, ja, die zelfs dit eenvoudige geloof op God niet kennen. We moeten eigenlijk altijd heel goed beseffen dat de Bijbel heel stringent is in het gebruik van zijn voorzetsels, hè. De Bijbel spreekt over, als je het over het woord geloof gaat opzoeken in de Bijbel, met voorzetsels, dan wordt er gesproken hier in al deze versen over geloof op God. Dat is heel ver. Of het geloof tot God. Dat reikt niet zo ver. Dan krijg je een ander voorzetsel in het Grieks. En dat gaat dan over het geloof tot in God. Dan stap je verder. Dan ga je wat verder naderen. Dan kom je wat verder. Dan kom je opeens die tabernakel binnen. Dan ben je opeens de deur door. En dan krijg je opeens het geloof. Het geloof niet tot in. Maar het geloof in. Het geloof in God. Het geloof in Christus. Dat is nog een stapje verder. Kom in het heilige. En als je Christus helemaal wil kennen. Wat doet het Grieks? Nou, laat het Grieks gewoon. Het voorzetsel helemaal weg. Dat is het Christus geloof. En begeef het aan altijd, het geloof, zeggen ze maar, in Christus. Anders zouden we het niet begrijpen. En dat is onzin. Dat is Het Christus geloof. Het volkomen hebben leren kennen van wie de Heer Jezus Christus is. Zoals hij dan zich, tot zover hij zich dan in zijn woord natuurlijk aan ons openbaart. Dat is zo bijzonder. Zo nodigt de Bijbel ons uit als ware te groeien in het geloof. En als we ook in de evangelische verkondiging Christus mogen uitdragen, laten we dan beginnen of men, als ware te controleren, of men wel een geloof heeft tot God. Een geloof heeft op God. Je moet niet gaan verlangen dat iemand al een geloof heeft tot in. Of zelfs in, of zelfs het geloof, eigenlijk het goddelijk geloof. Nee. Dat zijn allemaal stappen in het geloof. Allemaal groeifases in het geloof. Als we terug gaan naar Exodus 25. En we lezen daar, vers 10, dan staat er: zij moeten dan een ark van acaciahout maken. Eens kijken of u ook wat opvalt, wat mij opvalt. 2,5 L lang, 1,5 L breed en 1,5 L hoog. Vindt u ook dat hier iets aan mankeert? Het is allemaal half, half en nog eens half. Het zijn allemaal halfjes. Het is net of het niet af is. Het is nog niet af. Het is maar de helft. Het is net of het allemaal in tweeën is gedeeld. En ook het Hebreeuwse woord betekent gewoon in tweeën delen. Zo'n half. En als je al die attributen van de rest van die tabernakel ziet, en of je nou naar dat brandofferaltaar gaat, of je gaat naar die tafel der toonbroden, of naar het reukofferaltaar, dat zijn allemaal van die hele getallen. Dan getal maar het getal 5. Nou, ik weet één ding, ik heb op school gezeten, 2,5 maal 2 is? Goh, ook op school gezeten, 5, ja. 1,5 maal 2 is? 3, ja. Ja, dan is het eigenlijk pas volmaakt. Als die 2,5 5 zou zijn. En als die 1,5 L lang en die 1,5 L breed. Als dat gewoon 3 zou zijn. Dan zou het spreken van de volheid. In feite deze 3 zaken. Die spreken ons eigenlijk van Jezus. Van Christus. En van de Here. Zijn 3 kanten. Zijn mens zijn. Zijn optreden als Christus en hem als verheerlijkt leren kennen. Je zou hem kunnen zeggen, het spreekt van het kruis, het spreekt van zijn opstanding en het spreekt van zijn verheerlijking, die 3 maten. Maar alles wat aan ons getoond wordt, is maar de helft. Het is maar ten dele. En als je ook naar 1 Korinther 13 gaat, hè, wat zegt Paulus daar dan ook? Dan zegt hij, wij kennen nu slechts nog maar ten dele. Als een spiegel in raadselijkheid kijken wij. Wij kennen hem, en BG zegt onvolkomen. Maar het staat dan en zegt, wij kennen hem maar ten dele. En zo is het ook. En wat zei de koning van Scheba, toen ze bij Salomo was geweest, en toen ze de tempel van Salomo had gezien, en alles wat Salomo ook weer als een type van Christus aan haar liet zien. Wat zei ze toen? De helft is mij niet aangezegd. En als je ook Christus leert kennen, de volheid van Christus leert kennen in zijn woord, dan kom je op dat punt dat je zegt, ik zie het en ik weet één ding, ik zie nog maar de helft. Ik zie nog maar de helft. Want boven bidden en boven denken, wat God bereid heeft voor zijn kinderen, hè, dat is nog veel groter dan ik mij als ware met mijn menselijk verstand en met mijn menselijk geloof kan voorstellen en kan omarmen in het geloof van Christus. Het is maar de helft. Dat weet ik wel. En ook al is het dan voor mij Gods volheid. Als je kijkt naar die ark zelf, dan lees je in Deuteronomium 10 dat Mozes zelf die ark heeft gemaakt. Deuteronomium 10, lees dat maar eens. Want daar Mozes heeft die ark moeten maken, zelf. Dat waren niet die Aholiab en die anderen, nee. Hij heeft de ark gemaakt. Deuteronomium 10 vanaf vers 1. Toen zeide de Heere tot mij, hou uw twee stenen tafelen gelijk de eerste, klim tot mij op de berg en maak u een houten ark. Dan zal ik op de tafelen de woorden schrijven die stonden op de eerste tafelen, welke gij verbrijzeld hebt, en gij zult ze in de ark leggen. Zie je wel, die ark is een bewaarplaats. Iets moet worden bewaard, veilig opgeborgen. Wat? De twee stenen tafelen. En ik maakte een ark van acaciahout en hield twee stenen tafelen gelijk de eerste. Toen beklom ik de berg met de twee tafelen in mijn hand. En hij schreef op de tafelen met hetzelfde schrift als de eerste maal de 10 woorden die de Heere op de berg tot u gesproken had, uit het midden van het vuur op de dag der samenkomst, en de Heere gaf ze mij. Toen keerde ik mij om en daalde de berg af en ik legde de tafelen in de ark die ik gemaakt had en zij bleven daar zoals de Heere geboden had. Je ziet hier dat Mozes de ark maakt. Een houten kist maakt. Wordt hier over goud gesproken? Nee, hier wordt niet over goud gesproken. In Exodus 25 lees ik dat die hele ark met goud van binnen en van buiten overtrokken moest worden. Van het hout zag je later helemaal niks meer. Hij moest het maken van acaciahout, hè? Hebben we gelezen. Acaciahout. Weet u wat voor soort hout het is? Hout is niet allemaal hetzelfde hoor. Daar komt u wel achter als u naar de bouwmaterialenmarkt gaat. En u wil waaibomenhout hebben, dat is heel goedkoop, dat waaibomenhout. Of u wil bijvoorbeeld dat tropisch hardhout hebben. Nou, dan zijn daar soorten in, dan word je helemaal stil van. Zo duur is dat. Heel verschil tussen. Weet u wat acaciahout is? Als je naar de bouwmaterialenzaak hier zou gaan, dat kennen ze tegenwoordig niet, maar je zou zeggen, ik wil acaciahout hebben. Dan zou die man zeggen, daar kan je toch helemaal niks mee? Dat is rommel. Dat is waaibomenhout. Weet u waar dat groeide? Dat groeide in de woestijn. Het was heel zwak hout. Maar het groeide in de woestijn. Het is eigenlijk een beeld van de mens. In de woestijn van deze wereld. Wij zijn van acaciahout. Waaibomenhout. We stellen niks voor. Maar het mooie is dat die ark die Mozes daar maakte, die houten kist die hij maakte, Die werd helemaal met goud overtrokken. Van binnen en van buiten. En je zag van het hout helemaal niets meer. En wat spreekt die hele ark van? Die ark die spreekt eigenlijk van Christus. En als je een zaag zou pakken. En stel dat je met een zaag in die zijwand van die ark, van die kist gaat zagen. Dan zou je pas ontdekken. Dat als je het zo de dwarsdoorsneden zag. Dat het aan de ene kant goud was. Dat het van binnen van hout was en dat aan de andere kant er weer goud op zag. Het was, al die planken, die waren van binnen en van buiten met goud overtrokken. En dus zo is eigenlijk Christus. Christus die had een heerlijkheid bij de Vader. Had een heerlijkheid bij God. Hij heeft heel die heerlijkheid afgelegd. Hij werd mens, hout. Maar daar bleef het niet bij. Wat doet hij in Johannes 17 vers 5? Daar bidt hij tot de Vader van Vader, geef mij de heerlijkheid die ik bij u, eer de wereld was, had. Nee. En zo zie je dat in de persoon van Christus eigenlijk die ark en die materialen van die ark worden uitgebeeld. Het begint met goud, daarna wordt het hout en daarna wordt het weer goud. Van buiten is het goud, dan van binnen hout en dan van buiten weer overtrokken met goud. Daar spreekt dat van. Je hebt dus in feite 3 kisten. Je hebt eerst een gouden kist. Daarbinnen ging eigenlijk een houten kist. En daarbinnenin ging weer een gouden kist. En in feite spreekt dat allemaal van de Heer Jezus Christus. En ook van de eenheid van zijn natuur, dat die en God is en mens is. Als je Filippenzen 2 gaat lezen, vanwege de tijd zullen we dat niet doen. Maar dan lees je in Filippenzen 2 vers 5 tot en met vers 11. Dan lees je dat ook. Hè? Dat Christus die heerlijkheid bij de Vader had. Bij God had. Maar dat hij het geen roof heeft geacht om die heerlijkheid af te leggen en het goden gelijk zijn. En dat hij ja, mens werd en is uiterlijk ook als mens gevonden enzovoort. Is hij gehoorzaam geworden hè, tot de dood, ja tot de dood des kruises. En daarna heeft God hem weer uitermate verhoogd. Het begint met heerlijkheid, dan het mens zijn van Christus en dan eindigt het met heerlijkheid. Wel wil ik met u lezen Hebreeën. Van die vele teksten die dat allemaal uitdrukken. Maar Hebreeën 2 is in dit verband wel mooi om te lezen een keer. Hebreeën 2 vers 9. En ik begin ietsje eerder bij Hebreeën 2 vers 9. Aan het einde van vers 8. Doch thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken met heerlijkheid en eer gekroond. Ja, wij zien de Heere, Jezus, met eer en heerlijkheid gekroond. En als je ook gaat spreken over Gods woorden en de evangelieboodschap, die blijde boodschap gaat uitdragen, dan mag je best getuigen van wie Christus is. Dan mag je hem zien, maar ik zie hem met eer en heerlijkheid gekroond. Natuurlijk de vraag hoe de ander hem ziet. Of de ander hem als mens ziet. Want Christus is mens, maar je mag best vertellen over wie hij volgens Gods woord nu is. En dat wij hem zien met eer en heerlijkheid gekroond. Wie hij is. Zoals ook in Hebreeën 1 staat, vers 3. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wegen, van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijn kracht, heeft na de reiniging der zonde tot stand gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, zoveel machtiger geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. We zien hem met eer en heerlijkheid gekroond. Hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, zoveel machtiger geworden. En je mag best spreken van wie Christus is. Wie is Christus? Hij is de afstraling zijner heerlijkheid. Hij is de afdruk van zijn wegen. Hij is een kopie. We kennen allemaal het kopieerapparaat. En we hebben allemaal wel eens in ons leven een kopie gemaakt van iets. Nou, Christus is het kopie van de heerlijkheid van God. Christus is de afdruk van zijn wezen, van Gods wezen. En vertel dus aan de ander, als die een geloof heeft, dat er waarachtig wel een schepper is, een God is. Vertel nou over wie Christus is. En ga dan later getuigen ervan, enzovoort, van het kruis. En leid hem dan naar Christus de deur. En leid hem dan die tabernakel binnen. Wat zo bijzonder verder aan die ark is, dat die ark niet alleen overtrokken werd met goud, maar dat er in Exodus 25 ook ruim melding wordt gemaakt over die ringen. Als je dat leest, nadat er in vers 11 over die met goud overtrokkenheid wordt gesproken, hè, vers 11, gij zult die overtrekken met louter goud, van binnen en van buiten zult gij die overtrekken en er rondom een gouden omlijsting opmaken. Daar kom ik nog op terug, op die omlijsting. De volgende keer. Want het spreekt over Gods troon. Over een kroon eigenlijk die erop zit. Vers 12. Gij zult er 4 gouden ringen voor gieten. En die bevestigen aan de 4 voetstukken. En wel 2 ringen aan de ene zijwand. En 2 ringen aan de andere zijwand. Gij zult draagstokken van acaciahout maken. En die met goud overtrekken. Gij zult de draagstokken steken in de ringen aan de zijwanden van de ark, om daarmee de ark te dragen. De draagstokken zullen in de ringen van de ark blijven. Ze zullen er niet uit verwijderd worden. Ziet u het beeld? Die kist, die overtrokken is helemaal van binnen en van buiten met goud. Een kist om dingen in te bewaren met een deksel erbovenop. Daar waren aan beide zijden waren er ringen aangebracht. Twee aan de ene kant, twee aan de andere kant. Gouden ringen. En er werden twee draagstokken van acaciahout weer, die weer helemaal overtrokken werden met goud. Die weer spreken uit van Christus, van wie hij was en wie hij is, namelijk de mens. Hè, Jezus Christus, die aan Gods rechterhand zit. Hè, de verhoogde zoon des mensen. Hè, twee draagstokken, die werden door die aan de weerskanten door die twee ringen gestoken. En zo moest die ark worden gedragen. En ook bijzonder is, die stokken erin moesten blijven. Die mochten er niet uit verwijderd worden. Ook bijzonder. Waar spreken we allemaal van? Nou, die vier ringen, die spreken eigenlijk van de vier karaktereigenschappen van God. De vier karaktereigenschappen eigenlijk van Jezus Christus. Je vindt namelijk aan de ene zijde vind je de heiligheid van God. En de gerechtigheid van God in die ringen uitgebeeld. En aan de andere kant zie je twee ringen. Daar vind je de genade van God en Gods liefde. Dat is eigenlijk wie God is. God is heilig. En God is gerechtigheid. Ook is God genadevol. En God is ook liefde. Daar kan je allemaal teksten bij vinden. In Gods woord. Daar staat God is liefde. God is vol genade. God is heilig. En God is een God van gerechtigheid. En bijzonder is dat je zou denken, ja, die twee zijden, die ene stok, die wordt geduwd in feite door die twee ringen heen. Die moest erin blijven. Daar vind je aan de ene kant de heiligheid en de gerechtigheid van God bij elkaar. Die worden gedragen door één stok. En aan de andere kant vind je Gods liefde en Gods genade met een stok er doorheen. Ik zou zeggen, dat zijn eigenlijk vier eigenschappen van God, of laten we zeggen twee keer twee eigenschappen van God, die met elkaar een beetje in tegenspraak zijn. En wij christenen, wij gelovigen, kunnen daar ook eigenlijk niet mee omgaan. Dat leert ook de eeuwen achter ons. Want er zijn mensen bij die zeggen, nou, die is het draagstok van de heiligheid van God en de gerechtigheid van God. Zo, dat bevalt me wel, daar ga ik me aan sleuren. Dat ga ik dragen, die draagstok, dat past mij wel. En wat gebeurt er dan? Als er van die wettische mensen zijn en die pakken die draagstok op en die heffen hem op. Wat gebeurt er met die ark? Nou, die ark die kantelt. Die ark gaat helemaal ondersteboven. En er blijft van het getuigenis van Christus niks over. Maar je hebt ook andere mensen, die noemen zich evangelisch. En die zijn vol van die genade van God en vol van die liefde van God. En die laten die andere stok helemaal liggen en die pakken die stok op en die rukken eraan en die willen die wel dragen. En wat gebeurt er met die ark? Heel die ark die gaat ook om hoor. En er blijft ook niks over van het getuigenis van Christus. Want vaak als ik in die evangelische en christelijke wereld kijk, dan weet ik soms niet waar ik als gelovige zou moeten gaan. Bij de evangelische, dan krabbel ik af en toe ook om mijn hoofd hoor. Dan denk ik, nou. Wat gebeurt daar allemaal voor rarigheid? En ik weet weer aan de andere kant, denk ik, ja. Maar soms de traditionele kerken, die gooien dat getuigenis van Christus ook om. Wij weten als mensen eigenlijk moeilijk mee om te gaan. Maar wat moet je doen? Ja, je moet allemaal moet je beide draagstokken oppakken. Zodat het in balans blijft. Maar waarom is eigenlijk in de Bijbel die ark des verbonds als die gedragen wordt. Waarom is die ark des verbonds in balans? Wat verbindt het nou allemaal? Wat ligt er op die ark? Het bloed van Jezus Christus. Zijn zoenbloed lag daarop. Het zoenbloed werd gestort. Op die ark des verbonds. En eigenlijk het bloed van Christus. Dat verbindt de ene kant van God. Zijn heiligheid en zijn gerechtigheid. Met de andere kant van God. Zijn liefde en genade. En is daardoor in balans. Met elkaar. Het ene vindt zijn antwoord in het andere. En zo dienen wij ook in de prediking. En ook in ons getuigenis van Christus. Van wie hij is. Dienen wij daar aandacht aan te schenken. Niet alleen in het getuigenis die wat we afleggen. Alleen maar aandacht geven bijvoorbeeld aan de ene kant. Van Gods liefde en genade. En die andere kant maar nou, een beetje bagatelliseren. Of precies andersom. Alleen maar aandacht geven aan Gods gerechtigheid en heiligheid. En niet zien dat God ook genadevol en liefde is. En dat hij barmhartigheid wil bewijzen. En hoe zijn wij zelf? Want wij zijn eigenlijk als Christus in ons leeft. Dan is ons leven ook in balans. Dan zijn we naar de ander ook genadevol. En liefdevol. En zijn we naar de ander toe aan de andere kant. Doen we dat ook op een basis van gerechtigheid. Omdat we ook een heilige levenswandel hebben. Doen we dat ook op de grond van de waarheid. Het is bij God nooit zo in Gods woord. Dat daardoor de waarheid dat wij zondaren zijn. Dat het maar een beetje door de vingers wordt gezien. Hè? Dat is de moderne theologie. Dat God wel even de zonde door de vingers ziet. Nee, dat is de leugen. En bij ons in ons leven dienen we ook in ons optreden. Richting de ander. Dienen we ook in balans. We doen een leven in balans te hebben. Ook tussen de theorie en de praktijk in ons leven. Dat we dat tot uitdrukking brengen. En dat we ja, aan de andere kant als mensen zeggen. Ja, maar je moet maar genade betonen. En maar liefde betonen. Enzovoort. Ja, dan laat de Bijbel altijd zien van dat er vergeving mag zijn. En genade mag zijn enzovoort. Maar dat het altijd wel op een bijbelse rechtvaardige grond moet geschieden. God vergeeft ons ook. Hoe? Op grond van het verlossend lijden en sterven van Christus. Dat is zijn grond. Er moet wel grond zijn. Soms zeggen mensen, ja, je moet me maar vergeven hoor. Ja, dat is te gemakkelijk. Er moet ook een rechtvaardige grond zijn. Maar in Christus vinden we die grond. En in Christus vinden we ook de kracht om te vergeven. En in balans te zijn in ons leven. Anders zijn wij zelf niet meer in balans. Wat ook zo bijzonder is. We mogen ze niet uithalen. Hè? De draagstokken zullen in de ringen van de ark blijven. Zullen er niet uit verwijderd worden. Dat moeten we ook niet doen in ons leven. Soms in de prediking wordt de ene kant er helemaal uitgehaald. Of de andere kant er helemaal uitgehaald. Hè? Ik ken traditionele kerken. Nou, daar is Gods genade en liefde van. Nou, die draagstok is er lang uit. Die is lang weg. Ze weten niet meer waar die te vinden is. Omgekeerd in de evangelische wereld hebben ze soms de heiligheid en de gerechtigheid van God zomaar weggegaan. En gaan ze met de Heer Jezus Christus ook om. Als mensen al in de prediking, broeders en zusters, als mensen in de prediking het maar over Jezus hebben. Jezus, zus, en Jezus zo, en Jezus, alleen maar Jezus. Dan beginnen mijn nagels al te krullen. Want dan ligt de boel al helemaal ondersteboven. Dat is geen verkondiging van Christus, dat is niet in balans. Dat is niet een verkondiging gebaseerd op Jezus, Christus, de Heere. De drie zijden van de ark. De lengte, de breedte en de hoogte. Waar we van vaak nog maar de helft dus zien. Verder moet die ark, daar zijn die stokken voor. Het zijn draagstokken. Je moet het wel dragen. Dat kost wel moeite. Dragen. Het getuigenis van Christus dragen. Soms hebben mensen die worden dieper als het ware door de Heere getrokken. Die tabernakel in. Gaan door de voorhof. Gaan verstaan het heilige. Gaan daarna verstaan het heilige der heiligen. En denken dan, nou, dan hoeven we helemaal niets meer te doen. Het is wel makkelijk. De hele evangelische wereld die zegt van, we moeten dit, we moeten dat, dus is het toch helemaal niet. Ja, ja. Maar je moet wel dragen. Je moet dragen. Je moet die ark dragen. Je moet het gewicht dragen van die ark. Je mag Christus uitdragen. Dat moet je bij elkaar doen. En dat is moeilijk, hoor. Dat is soms een heel gewicht, daar kom je wel achter. Want je moet in feite moet je het getuigenis dragen van Christus' kruis, van Christus' opstanding en van Christus' verheerlijking. Ik weet nog eens een keer dat ik mijn schoonvader naar zijn graf gedragen heb. Met Gees haar broers. Die kist was loodzwaar. En je moet maar eens met elkaar, met z'n vieren, een kist dragen. Hoe moeilijk dat is. Dat je ook met elkaar in balans bent. Want als je met elkaar gaat dragen, nou, dan kan je niet zeggen, ik loop even weg. Nee, Je moet letten echt op elkaar, anders lig je met z'n allen onderuit. Het is nog een gewicht ook. En je moet echt letten op de ander, dat je allemaal gelijk stapt, anders gaat het niet goed. En dat is in de gemeente ook. Als we het getuigenis van Christus uitdragen, moet je letten op elkaar. Moet je dat in gemeenschap met elkaar doen. Moet je als een eenheid dat doen. Hè? Soms zie je het wel eens op de tv, als dan zo'n prachtige begrafenis is, die echt plechtig plaatsvindt, hè? Dat er een militair is overleden. En laatst is dat weer gebeurd, hè? Van een Nederlands militair. En dan zie je dat hij uit zo'n vliegtuig komt enzovoort. Dan hangt er zo'n Nederlandse vlag overheen. En dan dragen ze hem. En het gaat dan precies op de maat. Hè? Daar hebben ze voor geoefend. En zo lopen ze precies op de maat, strak. Lopen ze zonder dat die kist beweegt. En zoveel kist is ook dat wij die ark dragen. Dat wij hem uitdragen. En dat we beseffen dat we een verantwoordelijkheid hebben. Ten aanzien van Christus kruis. Ten aanzien van Christus opstanding. Ten aanzien van zijn verheerlijking. Dus hij ons wil, als het ware één wil schakelen als priesters. In zijn dienst. Als laatste wil ik het nog even hebben over. Over de inhoud van de ark. Die inhoud van die ark, die staat eigenlijk niet in het Oude Testament bij goed beschreven, maar in het Nieuwe Testament, in Hebreeën 9. Toch maar even Hebreeën 9. Vers 4. Want Paulus, die noemt die drie attributen die in die ark werden bewaard, noemt hij dan in één vogelvlucht bij elkaar. Dat is goed om even te lezen. Hebreeën 9, vers 4. Zeggen dat hij, en de ark des verbonds rondom met goud overtrokken, waarin zich bevonden een gouden kruik met het manna, de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen des verbonds. Daarboven waren de gerubs der heerlijkheid. Maar hij heeft het dus over wat in die ark is, dat zijn dus die drie dingen, die drie attributen, de gouden kruik met het manna, de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen des verbonds. Dat werd dus bewaard. Allereerst maar die twee stenen tafelen des verbonds. Ze hebben al over gelezen in Deuteronomium 10. Dat hoeven we niet opnieuw te doen. Maar we weten dat die twee stenen tafelen wel het tweede stel stenen tafelen zijn. De eerste stel was verbroken, hè, door Mozes. Hè, toen hij de berg afkwam en toen de afgoderij zag die het volk bedreef rondom dat gouden kalf. Toen brak die eerste stenen tafelen, die sloeg die kapot. Die zijn kapot gegaan. Dat spreekt in feite van de eerste mens, Adam, die Gods wet overtrad. Adam overtrad Gods wet en Gods wet is door Adam verbroken. Maar de tweede Adam, de Heer Jezus Christus, die heeft die wet niet verbroken, die heeft die wet vervuld. Daar spreekt dat van. Bijzonder is dat, als je gaat kijken naar Deuteronomium 10, dan hebben we alleen gelezen over dat hout. En niet over het goud. Hè? Er wordt geen goud genoemd in Deuteronomium 10. Van de kist waarin deze attributen werden bewaard. In feite zou je kunnen zeggen dat het hout dus spreekt van de menswording van Christus. Christus als mens. En Christus als mens heeft Gods wet vervuld. In Deuteronomium 10 wordt het ook zo samen gebruikt. Hè? Daar lezen we in Deuteronomium 10 over die twee stenen tafelen die hij moest maken. Naast dat hij ook die ark van hout moest maken. Maar wordt niet over het goud gesproken. Christus heeft ook die twee stenen tafelen Gods wet vervuld als mens. De houten kist. Niet met goud overtrokken, zoals we lezen in Exodus 25. Je ziet, het is allemaal in balans met elkaar. En Christus zegt zelf dat hij die wet als het ware in zich heeft bewaard. En vervuld. Lees maar bijvoorbeeld Psalm 40. Psalm 40. Psalm 40. Vers 7, wat in Hebreeën wordt aangehaald, maar we lezen hier het uit Psalm 40. Vers 7, in slachtoffer en spijsoffer hebt gij heen behagen. Gij hebt mij geopende oren gegeven, brandoffer en zondoffer hebt gij niet gevraagd. Toen zeide ik, zie ik kom, in de boekrol is over mij geschreven. Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. In de evangelische wereld wordt weer heel raar met die wet omgesprongen. Juist omdat die wat orthodoxe kerken zo die nadruk leggen op Gods gerechtigheid en op Gods heiligheid. Gaan ze die draagstok eruit halen, hè? En gaan ze die wet van God helemaal aan de kant gooien. En maken ze ook van, als ik dan zeg dat Christus Gods wet heeft vervuld, dan maakt men in de evangelische wereld, in hun denken er dan van, nou ja, die wet is vervuld, die wet die is afgedaan, die wet ligt aan de kant, die wet daar hoef je helemaal niet meer naar te kijken. Kortom, de draagstok eruit, de draagstok helemaal aan de kant, weg ermee. Maar dat is een verkeerd gebruik van het woord vervullen. Het vervullen betekent volmaken. En Christus heeft de wet vervuld, ja, Christus heeft de wet volgemaakt. Ik heb al een hele studie erover gehouden, in het verleden met u, maar ik herhaal het nog maar eens een keer. Dat volmaken wil zeggen, het brengen op een hoger niveau. Hij maakte het vol, hij gaf aan Gods wet zijn volle betekenis. In Matthäus 5, 6 en 7. Daar liet hij zien dat Gods wet eigenlijk veel verder gaat dan naar alleen maar uiterlijke dingen en uiterlijke handelingen. Dat Gods wet ook kijkt naar je hart. Ook naar de motieven. Ja, in het oude verbond zegt Gods wet hier die 10 woorden. Het zijn maar 10 woorden, maar die gaan we uitdringen. Zeggen ze, u mag niet echt breken. Oké. En u mag geen overspel doen, nee. En geen hoerij, nee. Maar als ik in het Nieuwe Testament de uitleg dan van het vervullen van de wet hoor, dan zegt Christus, nee, het is anders. Het is nog iets ingewikkelder hoor. Nog een stukje moeilijker. Het is niet alleen die uiterlijke dingen, maar als jij al een vrouw hebt aangezien en je hebt er begeerd, heb je al overspel gepleegd. Oh. En zo gaat Christus in Matthäus 5 en 6, gaat hij al die wetten, die 10 woorden van het Oude Testament, uit Exodus 20, gaat hij helemaal na. En dan geeft hij opeens zijn volle betekenis aan elk gebod. Nou, dan schrik je, maar dan gaat het opeens over je innerlijke motieven, je innerlijke gedachten. Dat wordt beoordeeld door God. Want God met zijn wet, God met zijn norm, God, hoe God al in zijn heiligheid en gerechtigheid denkt en staat, dat verandert niet door mensen. Ook niet door het kruis van Golgotha. Nee, het krijgt juist zijn volle betekenis. En in het nieuwe verbond openbaart eigenlijk die Jezus Christus in Matthäus 5, 6 en 7 hoe Gods norm eigenlijk voor ons in werkelijkheid is. Maar een wederom geboren mens, dat wordt ook uitgelegd in de schrift, die de natuur van Christus, die de natuur van God heeft georven, heeft ontvangen door wedergeboorte, kan je als nieuw mens, kan je zondigen? Kan een wederom geboren mens zondigen volgens Johannes in die eerste Johannesbrief, hoofdstuk 3? Nee, onmogelijk. Een wederom geboren mens kan niet zondigen, nee. Hoe kan een wederom geboren natuur, hoe kan de nieuwe mens in ons zondigen? Kan Christus zondigen? Nee, en dat is onze kracht. Als we door de geest leven, door de nieuwe mens leven, als we in Christus gaan staan en gaan leven, ja, dan is het onmogelijk om in de zonde te leven. De wederom geboren mens, onze nieuwe natuur, die zondigt niet, die beantwoordt aan God. En we hoeven ook geen moeite te doen om nou nog ingewikkelder te gaan maken dat we niet alleen over onze uiterlijke daden daarop moeten letten en zelf moeten gaan letten met onze oude mens. En dan we ook nog met onze oude mens dan moeten gaan nadenken. Oh, ik zal toch maar niks verkeerds denken. Nou, dan moet ik wel een blinddoek om doen, moeders en zusters. Als ik een knappe meid voorbij zie komen, zal het misschien toch wel een beetje moeilijk worden. Toch? Ja, laten we even eerlijk zijn, met onze beide benen op de grond staan. Hè? Je bent op vakantie, je ligt er op je bedje, je kijkt in het rond. Ja, wat je allemaal voorbij ziet komen, dan wordt het moeilijk, toch? Ja. Maar ja, daar gaat het dus niet om. Het gaat niet om dat je zo krampachtig moet gaan leven. Nee, je mag je overgeven aan Christus, je mag je richten op hem. En als hij je hart vult, dan trekt hij je niet naar die aardse dingen, maar dan word je vanzelf getrokken naar die hemelse dingen. Dan ga je verblijden in hem. Dan ben je net als Christus, wie je bezig zijn met de dingen des vaders. En dan verdiep je je daarin. En dat geeft je een vreugde en een heerlijkheid, ja, waar alle vreugde en heerlijkheid van het aardse gedoe bij verbleekt. Toch? Dat is dan mijn persoonlijke ervaring. En u ook, ongetwijfeld. Want dan wil je heel graag wil je die tabernakel in met je. En als het ware door Gods woord, ook al wordt daar maar de helftje aangezegd. Maar er wordt wel heel veel gezegd. Hè? Sommige mensen zeggen, ja, de helft wordt me niet aangezegd. Nou, dan hoef ik het. Je leert het toch niet kennen, want de helft is niet aangezegd. Ja, wacht even. Maar er wordt wel heel veel verteld. Veel meer dan wij denken. Ja. En dan mag je daarin verdiepen. Dan mag je dat leren kennen. En dan mag je daaruit gaan leven. En dan ontdek je hoe God dan met die zonde afrekent. Hoe die nieuwe mens, hoe Christus in ons met zonde afrekent. Dingen waar het juist heel erg moeilijk mee had gehad. Nou, ga er niet met je oude mens tegenaan vechten. Ik zal het niet meer doen. Dat gaat niet lukken. Dat zei Paulus ook in Romeinen 7. Als ik dat wil doen, ach, de zonde ligt dan al aan de drempel van de deur. Dan binnen 5 minuten, daar ga ik al. Nee, ga dan maar je richten op Christus. Want dat Christus leven, wordt die overwinning je als het ware vanzelf geschonken. En automatisch als je dan opeens je leven dan achterom kijkt. Dat heb ik al eens meer in mijn leven gehad hoor. Dan ontdek ik opeens, hé, ik heb er helemaal geen last meer van. En ik weet geen eens hoe het komt. Ja, hoe komt het? Je bent met de dingen van de Vader bezig. Je bent met Christus bezig. Je bent in het geloof gaan leven. Je bent Christus gaan dragen. Je bent met elkaar bij die draagstokken gaan, heb je opgetild als gemeente. Zo loop je ook met elkaar in gemeenschap. Je let op elkaar, je bidt voor elkaar, enzovoort. Nou, maar de kruik. De kruik van, nee, eerst maar de staf van Aaron. Er was een staf van Aaron, die lag erin, hè. Daar lezen we van in Numeri 17. Numeri 17. Nummer 17 lees ik over die bloeiende staf van Aaron. Dat komt daarop neer in nummer 17. Dat daar staat, vers 1. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot Israëlieten en neem van hen voor elke stam 1 staf van al hun vorsten. Naar hun stammen 12 staven. Ieders naam zult gij op zijn staf schrijven, maar de naam van Aaron zult gij op de staf van Levi schrijven. Want 1 staf dient voor het hoofd van hun stam. Dan zult gij deze nederleggen in de tent der samenkomst voor de getuigenis, dus voor de ark, waar ik met u pleeg samen te komen. Ja, we komen altijd samen voor Christus, voor de getuigenis, voor de ark. En de man die ik verkies, dien staf zal bloeien. En zo zal ik het gemor waarmee de Israëlieten tegen u moren tot zwijgen brengen. Dat is aan de hand in hoofdstuk 16, nummer 16. Daar heb je Korach, Abiram en wie was er nou nog meer? Waren er misschien 3, hè? Of Datan, hè? Ja. Opstand van Korach, Datan en Abiram. En we gingen daarover. Wie ben jij nou wel, Mozes? En wie ben jij nou, Aaron? Dat jullie hier boven dat volk staan en hier de lakens uitdelen. Probleem van wie heb het nou voor het zeggen? Dus die 3 die stonden op tegen Mozes en Aaron. En dat werd, ja, een heel gemor onder dat volk. Van, ja, wie heeft nou autoriteit eigenlijk over ons? Nou, zegt de Heer, hier in hoofdstuk 17, laat iedere stam maar een staf, zijn staf, hier in het tabernakel leggen. Voor de getuigenis, voor de ark. Dan zal ik wel laten zien welke staf, wie ik verkies. Nou, dan kan je ook zien dat die staf van Aaron, dat lees je dan ook in een hoofdstuk, als ze de volgende dag dan terugkomen, is die staf van Aaron dat eigenlijk een dode staf, hè? Die staf die is gaan groeien en gaan bloeien, die heeft zelfs bloesem gedragen, bloemen gedragen en die heeft zelfs amandelen gedragen. Lees maar, vers 8. Toen Mozes de volgende dag de tent der getuigenis binnenging, zie de staf van Aaron voor het huis van Levi bloeide. Hij had bloesem voortgebracht, bloemen gedragen en amandelen doen rijpen. Nou ja, toen moest later dan die staf ook nog bewaard worden, dat kan je elders lezen, in die ark des verbonds. Ja, waar spreekt het nou van? die staf van Aaron, die eerst eigenlijk ja, een stuk dood hout was. Gewoon hout was. En ging bloeien. Nou, bloeien spreekt van leven. Bloeien spreekt van opstandingsleven. En in feite spreekt die bloeiende staf van Aaron, van Jezus Christus, dat hij in de dood was, dat hij mens was, maar dat hij in de dood was, maar dat hij is gaan bloeien. Dat hij is opgestaan. Dat er leven kwam. Opstandingsleven kwam. Daar spreekt die bloeiende staf van Aaron van. En een staf, niet voor niks een staf. Een staf is natuurlijk een staf van autoriteit. Hè? Die staf spreekt van autoriteit. Daar liepen ze mee. Hè? Zo'n stamhoofd liep daarmee met die staf. Hè? Die staf, ook een staf van de stamhoofden. Die een blijk van autoriteit. En zo ook met Christus. Christus, die werd mens. Uiterlijk bevonden als een dienstknecht. Hij had de autoriteit. Maar ja, net als Mozes en Aaron werd hij als het ware in die autoriteit aangevallen. Dat hij helemaal niet Gods zoon was. In de gesprekken met de fariseeën, schriftgeleerden en met het volk. Werd hij aangevallen dat hij niet die autoriteit had. Maar hoe heeft God bewezen dat hij autoriteit had? Hij stond de derde dagen op uit het graf. En hij verscheen aan velen enzovoort. Hè? En daarin zie je van, Christus heeft autoriteit. En wij zien ook Christus met eer en heerlijkheid gekroond. Aan de rechterhand van de majesteit Gods in den Hoge. Hij heeft autoriteit. Hij is Gods zoon. Hij is de schepper. Hij is het woord. En daar spreekt die staf van. Bijzonder is dat die staf, als je nog dieper over doordenkt, heeft die staf nog drie stadia. Want hij heeft eerst bloesem voortgebracht. Daarna bloemen gedragen. En daarna nog amandelen doen rijpen. Nou, ik zou zo kunnen zeggen dat hij eerst bloesem heeft voortgebracht. Christus is opgestaan. Dat hij nog in de toekomst bloemen zal gaan dragen door de opstanding van de gelovigen. En dat er ook nog vrucht komt, amandelen, in de toekomst. Als Christus en de gelovigen die zijn opgestaan, zich allemaal verenigen. Straks te beginnen in het 1000 jaar vrederijk enzovoort. Tot in de eeuwigheid toe. Hè, dat je daar de vrucht ziet, de amandelen ziet. Waar je die vruchtbomen mag eten, noem maar op. Als laatste gaan we dan nog naar die kruik van, die gouden kruik van manna. Nou, die gouden kruik van manna, nou die kruik, die moest worden gevuld met het manna, wat in feite Israël ontving in de woestijn. Hè? Wat elke dag daar weer lag, en wat ze konden verzamelen, en waar ze van konden eten. Eigenlijk is het voedsel, manna. Gewoon voedsel. Het voedsel voor de pelgrim. Voor de gelovigen. De gelovige Israëliet die ook trekt van Egypte naar Canaan. De pelgrim wij die trekken vanuit Egypte naar het hemelse Canaan door de woestijn van deze wereld. Daar hebben we het manna. Het brood des hemels. Het brood des hemels. Jezus Christus, het levende woord. Die ook het geschreven woord is. En dit voor ons is manna. Elke dag opnieuw, manna. Daar kunnen we van eten. Spreek van Christus. Van het geschreven woord, maar ook van het levende woord. En waar vinden we het allemaal? Waar vind ik nou eigenlijk rust en vrede als gelovige? Nou, eigenlijk in het Heilige der Heiligen. Waar? Bij wie? Nou, bij die Ark des Verbonds. In Christus. Want Christus heeft voor mij de wet vervuld. En hij doet ook dat ik automatisch in die nieuwe mens ga voldoen aan Gods norm, aan Gods wet. Dat schenkt hij mij in barmhartigheid en genade. En wat heb ik daarvoor nodig? Nou, opstandingsleven. En dat bewaakt hij. En dat is veilig. Gods wet is veilig in hem. Zijn wet heeft hij in zijn binnenste. En ook bewaart hij dat leven, dat geestelijke leven, het opstandingsleven voor mij. Als hij dat aan mij zou geven, gaat het mis. Geen mij is één dag dat opstandingsleven. En ik zou het moeten bewaren in mijn kistie. Nou, dat gaat niet goed. Maar hij bewaart het. En als ik met hem leef, dan heb ik leven. Dan is het opstandingsleven in mij. Dan is ook Gods wet zo in mij. En wat ook, dan voed ik mij met zijn woord. En als ik mij met zijn woord voed van het verborgen manna. Want het is te ver om allemaal op te zoeken, want het is veel te laat. Maar het wordt ook in Openbaring nog gezegd, in Openbaringen 2, vers 19, waar dan staat dat God ons zal te eten geven van het verborgen manna. En waar is dat verborgen manna? Dat verborgen manna, dat is verborgen waar? In de ark des verbonds, in het heilige der heiligen. En God heeft de gelovigen lief. Wie heeft God lief? Dat we echt door het geloof dagelijks ingaan. En dat we geen genoegen nemen met al het eten wat de wereld ons aanbiedt. Maar dat we alleen maar willen eten van één ding. Van de verborgen manna. Waar? In de ark des verbonds. In het heilige der heiligen. En dat we de moeite nemen om de hele voorhof door te gaan. Om het heilige door te gaan. En door te dringen tot in het heilige der heiligen. En daar te knielen voor God. En te eten van Jezus Christus. En er zijn zo weinig gelovigen die alleen maar genoegen nemen om daarvan te eten. Er zijn zoveel gelovigen die zeggen, nou, ik kom binnen de voorhof, daar is een brandofferaltaar. En er wordt geofferd en van die offerdieren, van het vlees, ach, daar eet ik wel van dat kruis. Dat is mij genoeg hoor. Meer hoef ik niet. Ik hoef niet van dat verborgen manna. Ach, dat is veel te moeilijk. Kent u die gelovigen? Ik wel. Maar God heeft de gelovigen lief. Die willen eten van het verborgen manna, wat daar zit in die gouden kruik. Het is een gouden kruik en je mag er elke dag van eten. Zo mooi is van die manna, dat in die gouden kruik, daar ging één volle gomer van het manna. En je leest dan ook nog in Exodus 16, dat toen die manna viel, dat iedere Israëliet, die mocht 's morgens per hoofd één gomer. Hè? Net zoveel die wilde, maar het was allemaal één gomer per hoofd mocht hij nemen. En zo is het ook voor ons, als wij die verborgen omgang met God zoeken en in zijn gemeenschap zijn. En de verborgenheid van Christus leren kennen in zijn woord. En dan van zijn verborgenheden horen en daarvan eten. En daar geen genoeg van kunnen krijgen, heb je elke dag weer. Is dat mannen er weer? Je mag net zoveel van eten als je wil. Eén gomer per hoofd. Je zal nog moeite hebben om het op te krijgen. Dat is de praktijk. En dat is zo heerlijk. Om zo met Christus bezig te zijn. Hij bewaart het allemaal voor ons. Zijn woord, Gods woord, is in hem veilig. Hij voert het uit, tot op de laatste tittel en jota, dat geschreven wordt. Ik mag eruit leven. En hij schenkt het opstandingsleven ook in mij. En als we met elkaar het woord openen, dan werkt dat gewoon zo. Door zijn geest gaat dat in uw leven, gaat dat in mijn leven. Hebben we gemeenschap met elkaar en met de Heer. En in dat nieuwe leven beantwoorden we ook automatisch aan Gods norm, Gods wet, die niet alleen over onze uiterlijke daden gaat, maar ook over onze innerlijke motieven. Amen.